Goedemiddag, even een test.
Welkom allemaal bij dit vragenuur. Er zijn veel vragen, dus we moeten zorgen dat we elkaar even strak in de tijd houden. Maar ik ga eerst even kijken, is er ook een wethouder die mededeling heeft? De heer Benjamins.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals uw raad weet is de nood voor heel veel ondernemers door de coronacrisis hartstikke hoog. Dat is u wel bekend, daar hebben we het ook al vaker met u over gehad. En wij vinden het belangrijk om de daarvoor bestemde middelen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor ondernemers. En we zullen deze maand nog een regeling openstellen om ervoor te zorgen dat de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden, de zogenaamde CTB-gelden, die gaan over het coronatoegangsbewijs, laagdrempelig aan kunnen bieden. En deze regeling is bedoeld voor met name de horecasector, voor die ondernemers die extra inspanningen hebben moeten leveren om deze toegangscontroles na te leven. Wij zijn ons ervan bewust dat we hiermee echt niet alle problemen van ondernemers zullen oplossen of kunnen oplossen, maar we zorgen er wel voor dat het geld terechtkomt waar het hoort. En daarnaast zoeken we nu in het kader van het herstelplan Groningen vooruit naar manieren om ondernemers te steunen. Nog meer manieren om ondernemers te steunen, breder ook dan alleen maar de horecasector. Binnenkort krijgt u uw raad daar meer duidelijkheid over. Zullen wij u in uw richting communiceren. Dank u, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Zijn er vragen over aan de wethouder? Nee. Ik vroeg of de wethouders nog mededelingen hadden, maar ik moet ook even aan de burgemeester kijken. Hij heeft geen mededelingen. Nee. Dan gaan we over naar de eerste vraag. Dat zijn vragen van de CDA-fractie over de spanning tussen behoud van bomen en groen en de aanleg van zonnepanelen op de daken. Meneer De Haan zal even kort toelichten.
Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik vervang mijn collega Ummens, die ziek thuis zit. Het gaat inderdaad over de spanning tussen het behoud van bomen en om de zonnepanelen. We kregen berichten van bewoners aan de Frama Heert. En vandaag ook nog enkele berichten van bewoners in Vinkhuizen. Die graag zonnepanelen zouden willen, maar nou, die het niet kunnen vanwege te veel schaduw door bomen. Nou, het gaat er niet om dat het CDA nou wil dat alle bomen weggaan, zodat we overal zonnepanelen kunnen plaatsen. Maar wat we wel graag zouden willen en wat we graag van de wethouder horen is, hoe kunnen we nou met deze welwillende inwoners, die graag meedoen aan de energietransitie, die meedoen naar een, voor een duurzaam Groningen, hoe kunnen we hen nou ondersteunen? Kunnen we bijvoorbeeld kijken naar om bepaalde bomen op een bepaalde manier te kappen, zodat zonnepanelen wel rendabel zijn? Kunnen we kijken of er misschien toch kleinere bomen
Meneer De Haan, ik denk dat uw vraag heel duidelijk is.
En mijn laatste vraag is, en hoe houden we ook hier bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten ook rekening mee? Of wordt daar rekening mee gehouden? Dat zijn de vragen.
Fijn, dat hadden we allemaal kunnen lezen, maar het is fijn dat u nog een keertje heeft opgelezen. En ik geef het woord aan de heer Broeksema, die zal het antwoord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn op de hoogte van de geschetste situatie. Meerdere malen zowel persoonlijk, ik persoonlijk ook als per mail en telefonisch andere contact gehad over de kwestie in Bijum. Een van de mensen ook natuurlijk persoonlijk gesproken, erkennen zeker een dilemma. Het dilemma tussen enerzijds de wens en ambitie voor veel groen, nieuw groen in de gemeente, anderzijds de noodzaak tot het lokaal produceren van hernieuwbare energie. Rond 2016 hebben we besloten dat bomen op publieke gronden niet wijken voor het verbeteren van de opwek van zonne-energie. Bomen in openbaar groen prevaleren daarom boven zonnepanelen. Op particuliere gronden is het overigens wel mogelijk om een kapvergunning aan te vragen als zonnepanelen minimaal 1/3 minder opbrengst door schaduwwerking hebben. Dit betekent niet dat we niet bezien welke alternatieven er wel mogelijk zijn. Zo bestaat er voor woningen die geen of onvoldoende mogelijkheden hebben om op eigen daken zonnepanelen te plaatsen, de mogelijkheid om mee te doen in collectieve zonnedakprojecten, bijvoorbeeld in de postcode-roosprojecten. Hiervan zijn inmiddels enkele projecten succesvol gerealiseerd. Zo werken we in Bijum, daar vraagt u naar, samen met het bewonersinitiatief De Werk Bij, dat zich bezighoudt met verduurzaming en energievoorziening van woningen. Vorig jaar hebben we daar ook een bijeenkomst over gehad. Een aantal initiatieven lopen daar. De vragen die u stelt zijn ook toen vorig jaar in februari aan de orde geweest en ook beantwoord. Het blijft een lastige belangenafweging, maar in dit geval hebben we onze regelgeving vastgelegd dat groen in de openbare ruimte boven de groene energie prevaleert. Jaarlijks evalueren we dat beleid en bezien we of er redenen zijn ter aanpassing. Evaluatie is net afgerond, ons standpunt is nog steeds geldig. Tot zover, voorzitter.
U wilt er nog even op reageren, meneer Daan?
Ja, heel kort. Ik ben benieuwd, nou, kan je nou met snoeien bijvoorbeeld nog zorgen voor het meer rendabel maken van zonnepanelen? En bij nieuwbouw was ik eigenlijk wel benieuwd. Nou, hoe houden we daar nog rekening mee? En ik noemde ook al even het voorbeeld in Vinkhuizen. Dus dat wij wel signalen krijgen dat het wel een bredere probleem is dan bijvoorbeeld alleen in Bijen.
Als het gaat over snoeien van bomen, kijken we naar de staat van de boom. De gezonde boom, zeg maar. Dus niet per se de reden dat die meer of minder schaduw zou opleveren. Als het gaat over nieuwbouwprojecten, waar het in Bijen over gaat, is ook snel groeiend hout. Op een gegeven moment kan dat ook vervangen worden. Niet per se voor zonnepanelen, maar wel omdat het einde levensduur van die boom is, of dat de boom te zwak wordt. We vervangen dan door minder snel groeiend hout, minder snel groeiende bomen en die dus wat lager blijven en die dus langer meegaan. Overigens zijn er, zoals u weet, veel meer daken niet geschikt voor zonnepanelen. Dat kan door constructie zijn, maar ook omdat ze benoren zijn, of dat er een dakkapel of een beschermd dorpsgezicht of een rijksmonument. Ook voor al deze woningen waarvoor het niet mogelijk is zonnepanelen aan te leggen, zijn dus die alternatieve initiatieven zoals in die postcode roos projecten waar ik net naar verwees. Tot zo.
Fijn, dank u wel. Dan gaan we door met de volgende vraag. Maar dat zijn vragen van de VVD-fractie over de woningbouwopgave. Maar Geeske de Vries is niet aanwezig. Er is ook verder niemand van de VVD aanwezig en ook niet digitaal. Dus ik stel voor dat we deze vragen even overslaan. Oh nee, ik denk komt ze binnen. Maar. De volgende vraag is de vraag over Martinizorg. De fractie van de SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben vervolgvragen gesteld naar aanleiding van vorige week, van de situatie vorige week. Dus ik kijk even rond. Zal ik de heer Cox eerst het woord geven om een korte toelichting te geven?
Ja, een zeer korte toelichting. We hebben vorige week al een aantal vragen gesteld over de gevolgen van het faillissement van Martinizorg voor de bewoners in de Oosterparkheem. We hebben ondertussen een aantal contacten gelegd, of ze hebben mensen met ons gelegd, waardoor een aantal vervolgvragen zijn ontstaan. En die willen we graag aan het college voorleggen, waarbij ik niet al die vragen ga lopen herhalen. Maar ze even samenvat in vier onderwerpen. We zijn benieuwd naar de gesprekken die de curator heeft gevoerd met bewoners en medewerkers van Martinizorg. De vraag of het college bereid is een spreekuur voor bewoners en medewerkers in te richten. En de vraag of het college de uitvoering van de zorg direct op de een of andere manier wil overnemen. Dat zijn eigenlijk de drie clusters waar wij vragen over gesteld hebben. En daar willen we graag een antwoord op.
Ik begreep dat de heer Van der Meijden daar nog een kleine toevoeging aan had.
Korte aanvulling. Vraag 3. Inderdaad, dat gaat vooral om een loket waar mensen eigenlijk terecht kunnen. En dan voor die zaken waar ze niet bij de curator voor terecht kunnen. Want bij natuurlijk technische en financiële zaken kan je goed bij die curator terecht. Maar voor sociaal-emotionele zaken is dat niet het geval. En nou, wij maken ons daar zorgen over. Is er een loket daarvoor waar we bewoners en medewerkers naar kunnen verwijzen? En overigens de suggestie in de pers van de SP, mijn buurman hiernaast, dat wij wel even de zorg zou kunnen overnemen. Daar vindt dat GroenLinks en PvdA dat het altijd makkelijk is om die suggesties over te nemen. Dus daar zijn we het niet mee eens. Maar dat terzijde.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Jongman.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal de eerste paar vragen voor mijn rekening nemen. En collega Dick zal het dan in de loop van de beantwoording overnemen. Allereerst over het huidige personeel van Martinizorg. De meeste arbeidsovereenkomsten eindigen op 28 februari. En tijdens de personeelsbijeenkomst is afgesproken dat de werknemers tot deze datum daar werkzaam zijn voor Martinizorg. Ook om de zorg aan cliënten, waar u het vorige week ook over had, voor te kunnen zetten. En ten aanzien van het overnemen van werknemers, waar begrijp dat daar zorgen over zijn, maar daar kan op dit moment nog niks over gezegd worden, omdat de curator bezig is om te kijken of een andere partij dat kan overnemen. Maar uiteraard wordt bij een eventuele overname gekeken naar het behoud van werkgelegenheid. Dan op de locatie Oosterparkheem. Daar levert Martinizorg op dit moment alleen zorg in het kader van de WLZ. Dat gaat om 13 bewoners. En beschermd wonen, dat gaat om 3 bewoners. De rest van de bewoners daar vallen niet onder de zorg van Martinizorg en huren zelfstandig woonruimte van woonzorg. De curator heeft benadrukt dat de zorgverlening niet stopgezet zal worden, maar op dezelfde voet zal worden voortgezet. En voor het deel van de zorg in dit wooncomplex waar Martinizorg voor verantwoordelijk is, zal Martinizorg, in dit geval dan de curator ziet daarop toe, moeten zorg dragen voor de veiligheid en continuïteit van deze zorg. En met woonzorg zal afgestemd moeten worden wie voor welk deel van het onderhoud en veiligheid van het pand verantwoordelijk is. De curator heeft hierover het volgende met ons gedeeld. De dagbesteding is niet gestopt. De toegang 's nachts is afgesloten, alleen mensen met een sleutel kunnen erin. Er is ook tevens camerabewaking. En bewoners van andere gangen die niet van Martinizorg zijn, kunnen mensen binnenlaten, want het is immers ook hun woon- en leefomgeving en hun wooncomplex. Dan het volgende thema. Bewoners die van mening zijn dat de zorgkwaliteit niet toereikend is of zich onveilig voelen, kunnen altijd, of het nou gaat om cliënten of personeel van Martinizorg, of bewoners die woonruimte huren op de overige verdieping van dit complex via woonzorg, kunnen hun twijfels over zorg melden via ons meldpunt Twijfels over Zorg. Dat is er al een hele geruime tijd, ik heb begrepen vanaf 1997. En daarbij kunt u dan denken aan twijfels over zorg, even kijken hoor, ja, over de kwaliteit van zorg, over geschiktheid van personeel, misbruik van zorggeld. En uiteraard kan terugkerende overlast in de woon- en leefomgeving gemeld worden via het meldpunt Overlast en Zorg. En na melding wordt ook samen met de melder gekeken naar mogelijkheden en eventueel ook informatie en advies gegeven. Maar het is goed om na te gaan of deze meldpunten voldoende kenbaar en voldoende zichtbaar zijn voor de betrokkenen in deze specifieke situatie, maar ook voor onze inwoners in algemene zin. We zijn bereid om in afstemming met de curator te kijken of er vanuit cliënten, bewoners en medewerkers, gezien het stadium van het faillissement, nog behoefte is aan een andere vorm. En ik kan me voorstellen, want het meldpunt overlast en zorg kent u allemaal goed. En dat eerste meldpunt kennen denk ik iets minder mensen. Dus daar zullen we ook wat, misschien wat PR voor moeten. Maar het feit is er, en er is ook wel eerder gemeld door inwoners, om daar hun twijfels in het eerdere stukje wat ik van de tekst wat ik noemde, twijfels over kwaliteitszorg, geschiktheid personeel, misbruikszorggeld, daar is dus op dit moment al een meldpunt voor. En dan de volgende beantwoording is wethouder Dix.
Ja, ik dacht even dat de heer Cox wat wilde, maar dat kunnen we misschien even gaandeweg ook doen. Ja, want uw vierde vraag ging over het feit, of u vroeg naar of het ook mogelijk was voor medewerkers om daar iets voor in te richten. Want het is natuurlijk wel heel helder dat de situatie rondom Martinizorg een hele verdrietige situatie ook is. Hè. Het is natuurlijk helder dat de curator nu vanuit de systematiek en het faillissement aangevraagde faillissement natuurlijk gaat kijken wat hij verder nog kan organiseren voor Martinizorg en hoe nu verder. Maar collega Jongman en ik zijn natuurlijk ook begaan met de situatie ook van de medewerkers daar, die ook steeds met hart en ziel zich hebben druk gemaakt om deze bewoners. En nu ook ineens met deze situatie worden geconfronteerd. Dus wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ook zij hun verhaal kwijt willen. Collega Jongman heeft net al aangegeven dat we even gaan kijken, hè, afgezien van alle methodieken of mogelijkheden die al bestaan, dat we even gaan kijken of er misschien nog meer nodig is en dat we in ieder geval aan de curator aanbieden dat wij daar ons voor willen inzetten indien medewerkers daar behoefte aan hebben. En wij begrijpen dat dat zo is. U had nog een andere vraag gesteld. Daar had de heer Van der Meijden had daar al een opmerking over gemaakt. Of het misschien zinnig zou kunnen zijn. Nou, u had er ook niet gevraagd of het zinnig was, maar of wij het overwogen hadden. Om dan een deel van deze zorg ook over te brengen naar Stichting Wij bijvoorbeeld. En ik geef u mee dat ik me wel een klein beetje kan voorstellen dat u dat had bedacht. Maar dat in de huidige situatie natuurlijk echt geen optie is. Hè, met de grote vragen en de vele vragen die we momenteel aan de Wij stellen. Plus nog de inrichting van de basis jeugdhulp, waar de Wij natuurlijk ook druk mee bezig is in overleg met ons. Dus ja, dat zien wij nu momenteel niet als een oplossing. De curator moet nu zijn werk gaan doen om een doorstart of anderszins voor deze zorg mogelijk te maken. En daar kan de gemeente gewoon geen rol in spelen.
Dank u wel.
Ja. Ja, kijk, die 26 februari, die komt natuurlijk razendsnel dichterbij. Oftewel, dat is over 3 weken. Iets krap meten. En Op het moment dat het personeel daar weg is, is dus de ondersteuning weg. Bent u zich al wel aan het voorbereiden op het feit dat de curator mogelijkerwijze geen opvolger weet te vinden? Dat is vraag 1. En op de tweede plaats, die informatie die ik nou hoor over allerlei meldpunten enzovoort, dat speelt natuurlijk wel op korte termijn bij mensen. Ik ga ervan uit dat u ervoor zorgt dat op korte termijn mensen geïnformeerd worden over het feit dat dat ene meldpunt, waar ik zelf ook nog nooit van gehoord had, onder de aandacht wordt gebracht door bewoners en medewerkers, dat het op korte termijn gebeurt. Oké.
Voor een jongman?
Ja, lijkt me duidelijk om dat zeker aan te geven. En nogmaals, we hebben dat aanbod ook net gedaan om, als mensen zich zorgen maken, wat we ons echt heel goed kunnen voorstellen, want wij hebben ook de krant gelezen en de berichten gehoord, dat die mogelijkheid geboden wordt om het daarover te hebben.
Ja, ja. Want wij krijgen bijvoorbeeld ook telefoontjes van familieleden, van mensen die daar...
Nee, ik snap, hè, want het is de een en de ander en het stapelt zich inderdaad op. Maar het is goed dat er een punt is waar je het over kunt hebben en je zorgen neer kunt leggen.
Oké. En die vraag over 26 februari komt er aan snel dichterbij.
Ja, kijk, we zitten natuurlijk. Ik kan niet in de toekomst kijken wat er gebeurt. Natuurlijk kijken we nauwgezet en is ook nauwgezet in overleg met ons ook een terugkoppeling van welke stappen er genomen worden. Het uur u nadert, dat zie ik net als u, daar hoeft niemand voor dat klopt. En ja, wij zijn daar nauw bij betrokken, maar ik kan niet vooruitlopen op de uitkomst, omdat de curator, zoals ik al aan had gegeven, nu in gesprek is met partijen. Partijen hebben zich ook gemeld, maar het betekent wel dat in goed overleg moet je die overgang bewerkstelligen. En uiteraard zien wij toe dat niet zomaar een bewijs van de stekker eruit is en iedereen daar aan zijn lot wordt overgelaten. Daar hebben wij natuurlijk ook onze zorgplicht voor, maar heeft de curator ook vanuit de faillissementwet ook zijn plichten voor. En daarin zullen we elkaar nauw op de hoogte houden.
Ja, dat begrijp ik ook, maar ik ga er ook vanuit dat u achter de schermen zich aan het voorbereiden bent op het eventuele noodscenario dat per 28 of 26 februari
mee stopt. Wij zouden geen knip voor onze neus waard zijn als we daar niet van bewust zijn.
Nou, dit was een mooie afronding van deze reeks vragen, maar er is nog één vraag van de Partij voor de Vrijheid. En dat gaat over dat Martini-zorg niet bereikbaar is. Misschien kunt een van u daar even op reageren.
Wij hebben deze informatie, want het is een vraag van de PVV inderdaad. Die informatie heeft ons nog niet eerder bereikt. We weten ook niet wat daarvan de oorzaak is. Het is zeker ook in deze onzekere en roerige tijden van belang dat de familie ook met vragen terecht kan bij Martini-zorg. En we hebben dit ook al onder de aandacht gebracht van de curator. En deze heeft ook aangegeven dat de familie ten alle tijde contact kan opnemen met de eerstverantwoordelijke verzorgende via telefoon of via de mail. En de contactgegevens van deze eerstverantwoordelijke, zoals in alle zorgcasussen gebruikelijk is, zijn ook bij de familie bekend. Dus wij zouden daarna terug willen verwijzen, maar dat is door de curator dus nogmaals onder de aandacht gebracht bij Martini-zorg.
Fijn, dank u wel. Ik ga even weer een bladzijde terug, want ik zie ondertussen dat mevrouw De Vries is aangeschoven, digitaal weliswaar. Er zijn vragen gesteld over de woningbouwopgave en het benaderen van de ontwikkelaars. Ik hoop dat de heer Van der Schaaf ook aanwezig is. Die zit hier digitaal niet voor de camera en ik weet niet wat... Misschien dat Roland zich even kan melden, maar... Ja, die heeft het opgegeven misschien wel. we gaan even door naar de volgende vraag. En ondertussen zal iemand de heer Van der Schaaf activeren, zodat we straks aan uw vraag toekomen. Dan ga ik naar de vraag van de Stadspartij over de aankoop van de gronden in Haren.
Die zijn denk ik ook voor Roland Van der Schaaf.
Ja, is ook voor Roland Van der Schaaf. En mevrouw Sloot heeft problemen om digitaal aan te schuiven. Dus deze vraag draaien we nog eventjes door. En dan gaan wij door naar de vragen van fractie van GroenLinks over dark stores en flitsbezorgers. En nee. Mevrouw Nieuwenhout zal even een korte toelichting op deze vraag geven.
Dat ging inderdaad even wat sneller dan verwacht. Maar het klopt. Eigenlijk is de directe aanleiding wat er in Amsterdam gebeurde met de flitsbezorgers. En we weten dat het nu in Groningen nog een veel minder groot probleem is dan in Amsterdam. Maar toch zien we dat dit wel een onwenselijke ontwikkeling kan zijn voor een gebied. En daarom hebben wij een aantal vragen voor de wethouder die ik niet helemaal specifiek zal herhalen. Maar waar ik dus graag wel een antwoord op zou willen.
De heer Benjamins.
Dank u wel, voorzitter. Ja, om te beginnen benaderen wij de ondernemers in onze gemeente met een optimistische blik. Dus uw negatieve inleiding, die delen wij niet helemaal. Maar wij gaan wel inderdaad in de retailvisie, dat zijn de antwoorden op de vragen 1 en 2, die bundel ik eventjes gemakshalve. We gaan in de retailvisie die u onlangs heeft vastgesteld op het thema bezorgeconomie. En we willen de negatieve aspecten ervan op de openbare ruimte verminderen, wegnemen en hier echt meer grip op krijgen. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat we te maken hebben met een nieuw type ondernemerschap die voldoen aan een bepaalde vraag van de consument. En dit is ook de achtergrond van dat we ons in eerste instantie richten op het voorkomen van overlast en negatieve effecten. We gaan en zijn daarover dan ook met deze ondernemers in gesprek. Het antwoord op vraag 3, die gaat over de maatregelen van Amsterdam en of wij een risico zouden lopen als het gaat om het steunen van het tegengaan van deze bedrijven. Het antwoord op die vraag is: de marktpotentie van Groningen die zit voor dergelijke bedrijven in onze huishoudenssamenstelling, in onze inkomens en potentie voor gemaksbezorging. En die bezorgdiensten hebben dus de waarde van Groningen voor hun bedrijfsmodel allang ontdekt. En dit verandert niet doordat Amsterdam dan geen nieuwe initiatieven meer toestaat. Het antwoord op vraag 4, die gaat over een level playing field onder andere. Met onze aanpak op de bezorgeconomie richten wij ons met name op de impact op de openbare ruimte en het verblijfsklimaat in de binnenstad. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om met name het kernwinkelgebied te beschermen. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid om de hiervoor bestemmingen... Oh, dat is wel een beetje vage zin. Kromme zin. Ga ik even anders doen. We zijn nu bezig om de bestemmingen te checken en aan te scherpen om toch een beetje grip te krijgen op de functie die bezorgdienst heet. Dan naar het besluit van de gemeente Amsterdam het besluit om de vestiging van darkstores te bevriezen. En de samenwerking daaromtrent. Alle grote gemeenten hebben hiermee te maken met dit fenomeen. En wij werken heel erg nauw samen met de grotere gemeenten in Nederland in G6-verband. Dus de G4, de grote vier steden en Eindhoven en Groningen. En wij kennen uiteraard het besluit van Amsterdam. Maar Amsterdam heeft uitsluitend een voorbereidingsbesluit genomen. Nog geen inhoudelijke overwegingen uitgewerkt. Dat gaat ze het komende jaar doen. En wij zijn al bezig met wat inhoudelijker overwegingen. Dus wij willen... Als antwoord op vraag 6 is dat zo snel mogelijk de APVG gaan gebruiken om de overlast tegen te gaan. En daarvoor zullen wij een handhavingsaanpak inrichten. En een van de maatregelen om de APVG aan te scherpen... een van de maatregelen is juist de APVG aan te scherpen ten einde het bedrijfsmatig stallen van bedrijfsvervoermiddelen in de openbare ruimte tegen te kunnen gaan. Dit met het oog op het voorkomen en het tegengaan van overlast door gestalde vervoermiddelen in de openbare ruimte. Op het trottoir, op het voetpad of op de shared space. Het gaat daarbij om alle bezorgdiensten. En aanpassing van die APVG, dat is een raadsbevoegdheid uiteraard. En daar komen wij bij u zo spoedig mogelijk op terug. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel.
Ja, in ieder geval ook namens Benny Leemhuis hartelijk dank voor deze eerste antwoorden. Misschien met betrekking tot dat laatste nog even een verduidelijkende vraag. Want zo snel mogelijk is natuurlijk lastig gezien de verkiezingen en andere dingen die ook allemaal nog spelen. Kunt u misschien een indicatie geven van wanneer we dat ongeveer in het jaar zouden kunnen verwachten?
Het college aan zich is nog niet in verkiezingsstand, in tegenstelling tot u waarschijnlijk. Dus wij werken hard door. Nee, we zijn hier heel druk mee bezig. Dus dit kunt u eigenlijk binnen een half jaar sowieso verwachten, zeg maar. Dit moet gewoon. Hier moeten wij mee aan de slag. Nee.
Dank u wel. Ik zag nog meneer De Haan. Die had nog een korte vraag hierover.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, misschien ben ik dan bij de verkeerde wethouder beland, hoor. Maar als we het dan toch hebben over die openbare ruimte en de last die mensen hebben van bezorgscooters, dan doet me dat ook wel denken aan de deelscooters die natuurlijk overal in de openbare ruimte staan en die ook wel voor problemen daarvoor zorgen.
Meneer De Haan,
hoort dit daar dan ook bij of niet?
Nee.
Duidelijk. Voor het overige vind ik het wel prettig als mensen zich tot het onderwerp beperken waar de vraag over gaat. Maar dit ging heel kort gelukkig, dus we hebben hier geen schade opgelopen in de tijd. Ik ga nu weer terug, want ik zie dat mevrouw De Vries is er, Roeland van der Schaaf is er, mevrouw Sloot is er. Nou, dus we gaan nu eerst de vragen van de VVD over de woningbouwopgave en het benaderen van de ontwikkelaars. En mevrouw De Vries, mag ik u het woord geven voor een korte toelichting hierop?
Zeker, dank u wel. En excuses, ik was op het werk en de afspraak daar liep uit. Dus het is een beetje combinerend vandaag. Ik zal het kort houden. Er moet in Groningen een hoop gebouwd worden. En dat kunnen we als gemeente niet alleen. En dat doen we natuurlijk ook al samen met een hele hoop partijen. Zowel corporaties als marktpartijen. En volgens mij is het gedeelde idee ook dat we daar de komende jaren mee bezig moeten blijven. Omdat het tekort gewoon nog niet opgelost is. Wij begrepen dat in Amsterdam er hele constructieve gesprekken gaande zijn tussen vertegenwoordigers van ontwikkelaars en de gemeente Amsterdam. Dus dat heeft ons wat aan het denken gezet. We hebben ook wat rondgevraagd bij ontwikkelaars hoe dat dan nu gaat, wat voor gesprekken er gaande zijn. En wij denken dat daar misschien nog wel wat snelheid te behalen is. Dus wat ons betreft kunnen er intensievere gesprekken komen tussen ontwikkelaars en de gemeente. En daar hebben we een aantal vragen over opgesteld. En ik ben benieuwd hoe de wethouder daarnaar kijkt.
Fijn, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor de vragen van mevrouw De Vries. Ook namens mij, excuus, ik was wel in, tenminste ik zag u wel, ik zat te zwaaien en ik probeerde geluid te maken, maar er was geen contact, dus nu ben ik er wel. De vragen van de VVD over de woningbouwopgave. We zijn het helemaal met de VVD eens dat marktpartijen, zowel aannemers, bouwers, maar ook ontwikkelaars, beleggers ook, grotere beleggers, pensioenbeleggers bijvoorbeeld, dat die echt van groot belang ook zijn bij de enorme woningbouwopgave die we hebben. Sterker nog, als je gewoon kijkt van door wie wordt het meest ontwikkeld, ondanks dat in Groningen natuurlijk veel gedaan wordt door coöperaties, dus er zijn toch vooral marktpartijen in alle soorten en maten die het meeste bouwen. En naar onze verwachting zal het de komende jaren niet anders zijn. En we laten dat ook zien, hè, met samenwerking die wij hebben. Soms in middel van op concrete locaties, soms ook in echt grote samenwerkingsverbanden, zoals bij Stadshavens bijvoorbeeld, waar we het binnenkort over hebben, of bij de eerste fase van de suikerzijde, waar we ook aan de marktpartij hebben geselecteerd. Dus op allerlei manieren werken wij samen met ontwikkelaars. En op uw vraag van hoe zou u de relatie tussen de gemeente Groningen en de ontwikkelaars willen kenschetsen, dan ja, het is het lastig om de ontwikkelaars over één kamp te scheren. Je hebt grote, je hebt kleine, je hebt ontwikkelaars waar we inderdaad wel eens in de clinch liggen. Daar hebben wij denk ik ook redenen voor, maar over het algemeen grote investerende partijen in Nederland in de woningbouw hebben een uitstekende relatie met de gemeente Groningen. En dat is niet omdat we het altijd eens zijn of omdat wij zo makkelijk zijn, maar wel omdat we in onze contacten een hoge mate van professionaliteit hebben en veel van waarde schetsen aan goed opdrachtgeverschap. En dat krijgen we ook altijd terug van partijen. En de gemeente Groningen is misschien wel een partij die veel eisen stelt. En dat zijn het soort eisen die u als raad vaststelt, maar er valt altijd wel met ons te werken op een professionele manier. En misschien de beste manier waarop zich dat uit is het feit dat wij ondanks natuurlijk de NEPON-prijs en de prijs van de projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van de Oostzijde hebben gekregen. Maar we doen wel meer. En u vraagt ook van hoe kunnen we verder gaan om op een goede constructieve manier ontwikkelaars met ze samen te werken. Nou, een van de zaken waar we op dit moment aan werken, waarbij niet alleen ontwikkelaars, maar ook coöperaties bij zijn betrokken, is om te komen tot een soort woonakkoord. Dat hebben we ook aangegeven, daar zijn er wel veel gesprekken over geweest. Dat zijn hele inspirerende, goede gesprekken. En die worden heel op een regelmatige manier gehouden. En dan willen we eigenlijk ook tot een soort gezamenlijk akkoord komen met ontwikkelaars, met coöperaties, ook met wie ook maar iets wil in Groningen om te bouwen. Om niet alleen die samenwerking goed te laten verlopen, om die woningbouwopgave te realiseren, maar ook om de ambities die u uiteindelijk als gemeenteraad ook heeft, om die op zo goed mogelijke manier in het, alles wat er gebouwd wordt te realiseren. Dus die contacten die u vraagt, die zijn er eigenlijk op wekelijkse basis. We zijn op structurele basis, in de middel van het woonakkoord. En op basis van ontwikkelingen zijn ze ook bijna dagelijks als de situatie daar dat nodig acht. Uiteraard hebben we daar ook, zitten wij ook in landelijke netwerken. Hè, van de G40 tot de Vereniging van Grondbedrijven tot de Platform 31, waarin we op allerlei manieren samen met andere gemeentes ook contacten onderhouden met diverse ontwikkelaars en marktpartijen in ons land. En ook die in Groningen willen bouwen. Tot slot uw vraag van, bent u eigenlijk bereid om een soort structureel ontwikkelaarsoverleg in het leven te roepen? Nou, ik zei net al, eigenlijk hebben we dat, want we hebben op allerlei manieren contacten met de ontwikkelaars, ook wel eens op een hoger abstracte niveau. Maar dat woonakkoord en de afspraken die daaruit voorkomen, zou denk ik heel goed voldoen, zeg maar, aan die concrete vraag. En daar verwachten we ook op korte termijn op terug te komen. Dus u hoort nog van ons wat dat betreft.
Fijn, dank u wel. Mevrouw de Vries, u wil hier nog even op reageren?
Ja, nog één korte aanvullende vraag of verduidelijkende vraag. Dat woonakkoord en de gesprekken die dan dus wat structureler gevoerd worden, worden daar ook heel expliciet ontwikkelaars in betrokken die niet horen bij die club grote investerende partijen waar u het eerder over had? Hè? Zijn dat ook wat kleinere beleggers en ontwikkelaars en nieuwe partijen die misschien ook hele goede nieuwe ideeën voor Groningen? Want het kan natuurlijk best wel lastig zijn om dan in contact te komen met de gemeente en om de plannen die je hebt dan ook verder te brengen. Dus het is natuurlijk heel mooi als daar een faciliterende en open gemeente tegenover staat. Dus dat er ook ruimte is om die plannen te bespreken.
Ja, het antwoord erop is gewoon ja. En ik heb ook voorbeelden van nieuwe ontwikkelaars die zich melden bij ons en waarvan we ook gezegd hebben van nou, kom eens kijken in een gesprek met het woonakkoord. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de vraag van de Stadspartij over de aankoopgronden in Haren. Mevrouw Sloot, mag ik u even het woord geven voor een korte toelichting?
Goedemiddag, voorzitter. Dank u wel. Mede naar aanleiding van het voornemen van het college vorig jaar om de gronden van de Hortus Botanicus en de biotoop in Haren aan te kopen, heeft er een delegatie van de gemeenteraad hier in augustus een bezoek gebracht. Het college heeft in de tijd aangegeven dat er een voorstel tot aankoop eind 2021 aan de raad zou worden voorgelegd. En dit is nog niet gebeurd. En daar heeft de Stadspartij 100% Groningen een aantal vragen over gesteld. Wilt u dat ik die even voorlees?
Nee, dank u wel. We hebben ze allemaal gelezen.
Dat dacht ik wel.
Terwille van de tijd denk ik dat ik het woord nu geef aan de heer Van der Schaaf, zodat hij die vragen kan beantwoorden.
Ja, dank u, voorzitter. U vraagt terecht denk ik aandacht voor dit proces. Ik kan op zich vrij kort over zijn. Kijk, de reden dat we nog niet met een voorstel naar u gekomen zijn is simpelweg omdat we nog in gesprek zijn. Overigens een heel goed gesprek zeg ik daarbij met de universiteit om te komen tot die aankoop. We gaan er ook vanuit dat op korte termijn dat daar akkoord op komt. Wat ook uiteraard uw kant op zal komen als raad. Wij hopen dat dat echt binnen enkele weken het geval zal zijn. Maar goed, er zijn wel twee partijen voor nodig, dus we moeten het met elkaar eens zijn. Het college moet akkoord zijn met het voorstel. Dat geldt ook voor het college van de universiteit. En intussen voeren wij ook gesprekken, hebben ook gedaan met alle andere belanghebbenden, zeg maar, rond de Hortus en de biotoop. En we hopen, wanneer er duidelijkheid over is, wanneer de witte roker is, kunt u ervan verzekerd zijn, terstond informeren over de uitvoering van dit voornemen.
Mevrouw Sloot, bent u tevreden met de antwoorden op de vragen?
Helemaal, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan wij over naar... we springen er een beetje doorheen vandaag. Ik moet even goed kijken of ik nou de goede heb. Vraag 7. En dat is... Nee, 6. 7, ja. Kijk, daar raak ik van in de war. De vragen van GroenLinks over de registratie en oproep tot stemmen aan niet-Nederlandstaligen. Ik geef hiervoor eerst even het woord aan mevrouw Jones van GroenLinks. Of zij die vragen even kort wil toelichten.
Ja, dank u wel, voorzitter. De aanleiding voor deze vragen zijn onder andere de lage opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, waar een opkomst was van 44%. Op basis van cijfers in 2021 waren er een kleine 59.000 westerse migranten en niet-westerse migranten in Groningen. Daar wil ik wel op toevoegen dat dat de groep is die niet helemaal kiesgerechtig zijn. Op basis van leeftijd zullen wat mensen misschien jonger zijn dan 18, et cetera. Maar toch, het is een hele grote groep die hier in onze gemeente woont. En het is natuurlijk ook goed, zeker met zo'n lage opkomst, om alle kiesgerechtigden te bereiken. Maar het college heeft deze groep mensen, of de internationale Groninger, specifiek genoemd en uitgelicht in het raadsvoorstel. Dus vandaar mijn vraag. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar ik vraag dus eigenlijk kort gezegd om het stand van zaken omtrent het bereiken van deze groep.
Dank u wel. Ik denk dat ik hier het woord geef aan de heer Schuiling.
Dank u zeer. De niet-Nederlandstaligen en de komende gemeenteraadsverkiezing op 16 maart heeft uiteraard volop onze aandacht. Het is toch wel een opmerkelijk getal. Kleine 15.000 niet-Nederlanders die in onze gemeente wonen, zijn dan kiesgerechtigd. Dus dat is een enorm aantal en een hoop zetels. En velen daarvan weten dat niet. En daarom is er in de aanloop na de verkiezingen een speciale campagne om deze groep van internationals bij de verkiezingen te betrekken. Om te mogen stemmen moet je wel geregistreerd zijn, anders kunnen ze geen stempas krijgen en kunnen wij die dus ook niet sturen. En daarom hebben we vorige week op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de mensen die net verhuisd zijn. Let erop en geef je verhuizing voor 31 januari door. Aandacht voor de internationals is er de komende weken volop met een speciale campagne. Die wordt gevoerd op onder meer de social media en met andere uitingen zoals borden op straat. In het Engels wordt uitgelegd dat veel internationals mogen stemmen voor de gemeenteraad van Groningen, waarom dat belangrijk is en ook hoe dat in zijn werk gaat. Kiesgerechtigde internationals die krijgen dus een stempas thuis. Bij de stempas zit een brief, notabene van de burgemeester, met op de achterkant Engelstalige informatie. Nou, hoe mooi wil je het hebben. Ook in de verkiezingskrant die begin maart in de bus van alle kiesgerechtigden valt, staat Engelstalige informatie. Uitgebreide Engelstalige informatie komt ook op de website van de gemeente, gemeente Groningen, en dan met /elections. Ja, kan het ook anders, hè? En daar verwijzen ook de uitingen naar. En daar is Engelstalige informatie over de deelnemende partijen te vinden. Verder is er straks naast de traditionele Nederlandstalige stemwijzer ook een Engelstalige variant. Dus op verschillende manieren proberen we internationals bij het Engels in de verkiezingen te betrekken. Waarbij ook nog contact wordt gezocht met bijvoorbeeld studentenorganisaties, de universiteit en de Hanze Hogeschool. In de voorbereiding op de campagne hebben studenten International Communication van de Hanze Hogeschool onderzoek gedaan naar hoe internationale studenten betrokken kunnen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is input voor de campagne waar ook door internationals wordt gewerkt, onder andere uit Letland, Tsjechië, Polen en Iran. We kunnen het als gemeente natuurlijk niet alleen. Daarom is het goed te zien dat ook bijvoorbeeld vanuit de studenten zelf al veel initiatieven zijn. Zo is er op 28 februari in het Forum Groningen een verkiezingsdebat voor de internationals georganiseerd door het SIP. En tot slot, ik zie vol vertrouwen naar de verkiezingskranten van uw eigen politieke partijen. Ik ga ervan uit dat alle verkiezingscampagnes en kranten in het Engels zijn, Duits, Frans, Engels en natuurlijk ook in het Chinees. Dus ja, u bent ook zelf aan zet, maar wij als gemeente doen er alles aan wat we kunnen verzinnen. Dank u zeer.
Nou, en dan maar hopen dat ons Engels net zo goed is als dat van u, burgemeester. Dat antwoord verwacht ik al. Mevrouw Jones, bent u tevreden met de antwoord op de vragen? Of had u nog een opmerking?
Ja, ik had nog een korte opmerking. En dat ging onder andere om mensen oproepen om te registreren. Voor Nederlandstaligen in het bezit van de DigiD is dat een vrij snelle handeling. die in een koffiepauze of 's ochtends bij het ontbijt snel gedaan kan worden. Maar voor de niet-Nederlandstaligen of de internationals, om het zo maar te zeggen, die moeten een afspraak maken op de Kreupelstraat. En daarmee was de opmerking van de campagne afgelopen vrijdag om te registreren. En dan binnen een paar dagen was voor Nederlanders net wat makkelijker te doen dan voor onze niet-Nederlandstalige inwoners. Dus dat is misschien nog een punt voor de volgende verkiezingen. Dat daar soms net een andere route voor geldt. En dat dat misschien in het tijdspad meegenomen kan worden.
Ik kijk de heer Schuiling aan en die knikt heel bemoedigend. We gaan het doen. Dank u wel. Dan gaan wij door naar de laatste vraag volgens mij. En dat is de vraag van de SP-fractie over de grootste armoedeplannen van wethouder Dix. Meneer Dijk, wilt u een korte toelichting geven?
Zeker, heel kort, voorzitter. Ja, ik wacht eigenlijk al heel lang in smart, want ik heb allerlei verhalen gehoord, vooral uit dit gemeentehuis, over een CX en over een nieuw maatschappelijk akkoord. Allemaal plannen waar ik eigenlijk niet op kan wachten om ze te gaan bespreken. Maar ik heb ze nog niet gezien. Dus eigenlijk is het een hele simpele vraag. Waar zijn de plannen? Wanneer gaan we die bespreken?
Dank u wel. Dan zou ik denk ik nu maar het woord aan mevrouw Dix geven.
Ja, helemaal goed. Dank u wel, meneer Dijk, dat u deze vraag stelt. En vooral ook fijn dat ook u denkt dat het om grootse armoedeplannen gaat. Want dat is ook zeker het geval. Ik heb u al meermaals meegegeven en aangegeven dat de systematiek die we nu aan het uitwerken zijn, die CIEX, de sociale investeringsexploitatie, dat een ingewikkelde methodiek is. En het structureel en duurzaam aanpakken van armoede is natuurlijk een ambitie die we met elkaar stellen en die natuurlijk nooit in een paar weken even met elkaar bedacht kan worden. Dus dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom dit een project is, een traject misschien wel is, dat zich eigenlijk een beetje beweegt, min of meer buiten het normale, de normale gang van zaken, zeg maar, binnen de gemeente. Dus er is een aantal situaties, zal ik maar zeggen, ingezet. We hebben een projectgroep ingericht, daar heb ik u volgens mij al meermaals over bijgepraat. We hebben gekeken hoe dit met een zo breed mogelijke projectgroep ingericht kan worden. Dat doen we ook niet alleen, hè, dat weet u ook. Daar is ook de Rijksuniversiteit bij betrokken, daar is IPW bij betrokken, daar is KAB bij betrokken. Een aantal partijen is dat nu aan het berekenen. En wat ik zei, dit is natuurlijk een hele, ja, best ingewikkelde methodiek. We zijn daar nog druk mee bezig, of beter gezegd, ze zijn daar nog druk mee bezig. En zoals ik u ook al eerder heb meegedeeld, 28 februari zullen we deze presenteren. Dan ligt er een uitgewerkte CIEX. En daar kunt u natuurlijk dan vervolgens in uw gesprekken over collegeonderhandelingen en de nieuwe raad met elkaar het gesprek over aangaan, hoe u dat verder vorm wenst te gaan geven. Zal ik even mijn verhaal afmaken?
Meneer Dijk, die wou even daarop reageren.
Voorzitter, ja, een korte vraag. 28 februari, wat wordt er dan waar gepresenteerd? Is dat hier? Kan ik daarover met u in debat of met iemand anders?
Ja, ik snap dat u niet kunt wachten om met ons in debat te gaan. Wat we eigenlijk aan het doen zijn met de CIEX is niet zozeer een debat om met elkaar, om elkaar van een zeker gelijk te overtuigen. Wij denken dat de CIEX, laat ik voor mezelf spreken, ik denk dat de CIEX die we gaan presenteren een methode is om armoede structureel uit te gaan bannen. En daar moeten we met elkaar natuurlijk het gesprek over gaan voeren. Maar het is niet zo dat wij een CIEX neerleggen en zeggen, nou, dit gaan we morgenochtend doen. Wij werken dit zo ver mogelijk uit voor de gesprekken, natuurlijk voor de collegeonderhandelingen en voor de nieuwe raad. En daarna moet natuurlijk het nieuwe college en de nieuwe raad daar een opvatting over hebben hoe zij dit in hun nieuwe systeem, nieuwe akkoord willen invoegen.
Meneer De Haan, wil u daar even op bevragen, geloof
ik? Ja, voorzitter, dit vind ik wel heel apart. Waarom presenteert u het dan op 28 februari, 2 weken voor de verkiezingen? U zegt van, hè, we willen het meegeven aan de nieuwe collegeonderhandelingen. Dan kunt u toch net zo goed als die onderhandelingen beginnen het dan presenteren. Want nu voelt het, hoe het nu zegt, 2 weken voor de verkiezingen, voelt het wel heel erg als een campagne. Praatje, campagne stunt. Dan kan je toch net zo goed even 2 weken dat dossier net wat langer even in de tas houden. Dan presenteer je hem als de nieuwe coalitie bezig is met de onderhandelingen. En dan dat is toch veel wijzer.
Mevrouw Dix.
Nou, over wat wijs is. Kijk, we hebben natuurlijk met elkaar, werken we in een systeem van dat we toekomst met perspectief hebben genoemd. Hè? En daar zit een heel, wat het ingewikkelde eigenlijk aan toekomst met perspectief is dat het eigenlijk alleen maar een beleidsplan was. Er zat geen uitvoeringskader bij. Dat beleidsplan heeft u eind 2019 vastgesteld. En daarna zijn we natuurlijk met elkaar aan het werk gegaan van wat gaan we hier nou van maken? Wat is de structuur waarin we inderdaad intergenerationele armoede kunnen beëindigen? Want dat is natuurlijk de grondslag van uw eigen beleid. Daar zijn wij heel druk mee bezig. Nou, daar hebben we een plan op bedacht. Die CX hebben we daar op bedacht. En dat loopt natuurlijk gewoon zijn traject. En dat is op enig moment klaar. En ik begrijp zelfs nog, denk ik, dat u denkt dat dat alleen maar met de verkiezingen te maken heeft. Dat is niet waar, want wij doen dit natuurlijk met de hele stad. We zijn met een heleboel externe partijen, de Coalition of the Willing, aan het onderzoeken hoe zou dit vorm en inhoud kunnen krijgen.
De heer Dijk.
Ja, voorzitter, Ik heb heel erg voorgenomen om heel rustig te blijven dit debatje. En dat zal ik ook echt zeker blijven doen, niet zoals de vorige keer. Maar de heer De Haan heeft natuurlijk gewoon volledig gelijk. Waarom zou je in vredesnaam zo'n plan 2 weken voor de verkiezingen niet hier, maar ergens anders gaan presenteren? Dat zal vast op een locatie zijn die ook nog geld gaat kosten. Dat kan haast niet anders. Ja, en ik vind dit eigenlijk echt een hele rare werkwijze. En ik ga ook met de voorzitter van deze gemeenteraad hierover in overleg. Want ik ben eigenlijk, ik zou het echt ronduit krankzinnig zijn als andere politieke partijen dit ook niet als vreemd ervaren. Volgens mij heeft u meerdere malen ook aangegeven in de publiciteit dat dit plan in februari naar de gemeenteraad komt. Dat we dat niet gaan presenteren ergens buiten. Dus volgens mij, u hoeft mij geen antwoorden meer te geven op deze vragen. Ik vind het heel goed, zoals de heer De Haan zegt, dat we de uitwerkingen die er tot dan toe zijn in een coalitie, of dat de coalitie die met elkaar gaat bespreken, of misschien vlak na de gemeenteraad, vind ik prima. Maar ik heb niet zoveel behoefte aan dat we nog 28 februari in college een soort verkiezingspraatje gaat houden ergens. Dus ik mag hopen dat ook de voorzitter van de gemeenteraad het gek vindt dat dit niet in februari is besproken. En dat we het maximaal daarna nog een keer gaan doen.
Dank u wel, meneer Dijk. Wilt u daar nog op reageren?
Ja, daar zou ik wel graag op willen reageren. Want ik vind het heel jammer, de insteek die u kiest. Hè? Als u het zo ver vernauwt dat u het fundamenteel aanpakken van armoede in Groningen alleen maar binnen de verkiezingscontext zou kunnen bekijken, dat zou ik echt bijzonder betreuren. We zijn, wat ik net aangaf, met een heleboel partijen, externe partijen die helemaal niks met mijn partij en misschien in een aantal gevallen ook niks met het college te maken hebben, in gesprek over hoe je dit zou kunnen doen. En daar zijn we al weken, maanden mee in gesprek. En dat loopt natuurlijk, het spijt me, dat is het excuus dat ik u moet aanbieden, dat ik de CX niet eerder heb bedacht. Want dat is eigenlijk het verwijt dat nu wordt gemaakt. En dat vind ik heel spijtig. Ik heb dat op enig moment verzonnen. Daarna zijn we daar met elkaar met een veel bredere groep intern en extern in gesprek gegaan. En ik nodig u echt uit om met ons daarover mee te gaan denken. En natuurlijk wordt de gemeenteraad daarbij betrokken. Dat heb ik u ook al, denk ik, 3, 4 keer aangegeven in eerdere gesprekken die we hierover hebben gehad. Dus het gaat niet zozeer om de verkiezingen en hoe nu verder. Het gaat mij erom dat de invulling,
ik denk dat het duidelijk is, mevrouw Dix. Ik denk dat het duidelijk is, mevrouw. De heer De Haan wil nog een kleine vraag stellen.
Ja, maar dan wil ik echt de wethouder vragen. Als u die plannen juist alle eer wil geven, juist wil dat het niet gaat over of dit nou een verkiezingsstunt is of niet, dat u wilt dat het over de inhoud gaat, dan is het toch helemaal niet moeilijk om 17 dagen te wachten om het plan even in de tas te houden. Als we het juist met elkaar over de inhoud willen hebben, is dat niet. De politieke realiteit is nou eenmaal dat er verkiezingen aankomen en dat het dan hoogst ongelukkig is als we er tijdens de campagne juist zo'n groots plan wordt gepresenteerd. Dus echt mijn verzoek is, wat is het probleem om even 17 dagen te wachten? Dat is toch geen probleem?
Een kort antwoord graag.
Het lijkt mij toch dat het juist 2 weken voor de verkiezingen, hè, laat me het dan in die context zien, juist heel verstandig is om het te presenteren. Want dan kunt u het de hele verkiezingstijd nog over hebben of u dit wel of niet een goed plan vindt.
Ik denk dat dat ook juist het punt is waarom wij er toch zo ongelukkig mee zijn. Dank u wel. Volgens mij zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Alle vragen zijn beantwoord. We hebben nog even 10 minuten en dan gaan we hier verder met de volgende vergadering.